Goedemorgen op deze vrolijke ochtend. Leuk dat je weer belachen en leuk dat je er bent. Goedemorgen broers en zussen. Welkom in deze dienst en ook de luisteraars thuis of ergens anders in de wereld. De kerkraad heeft een aantal mededelingen voor u. Als eerste maken wij bekend dat Louise Vreugdeel en Dirk Willems, en die is beleidend lid van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam Stad, sectie Delfshaven, dat ze gaan trouwen. Zij willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. En dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 23 oktober aanstaande om 19:30 in de Pelgrimsvaderskerk Abrechtskolk te Rotterdam. En dan hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten. Louise Vreugdeel die vertrekt dan ook naar de Gereformeerde Kerk te Rotterdam Stad, sectie Delfshaven. Volgende week zondag 18 oktober zullen wij, zo de Heere wil, het heilige avondmaal vieren. De middagdienst vanmiddag is een vriendendienst en die gaat over Bono van U2. Er wordt dan verteld over hoe je geloofsheld kunt zijn in deze tijd. Vanmorgen is er ook kinderbijbelklas voor de groepen 1 tot en met 4. En de commissie Kind en Kerk herinnert u aan de themaavond over opvoeding. Is morgenavond 12 oktober hier in de kerk om 8 uur. Er komt een spreekster en het thema is gezag, gehoorzaamheid en respect. En als u meer informatie wil, dan moeten we even naar de site van de Koppenkerk. De collecte vandaag is bestemd voor het stoelenproject. Vanmorgen gaat voor dominee Jan de Haan en vanmiddag dominee Gert Hutte. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Broeders en zusters, ik wil u vragen om te gaan staan. Afgelopen maandag, 5 oktober, is zuster Toos Nicolai overleden, de leeftijd van 74 jaar. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. Ze is naar haar Heer en haar Schepper teruggekeerd. Laten we met elkaar zingen, kom tot uw doel met ieder van ons. Dat is gezang 164. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze God groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen Psalm 148, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we hier op aarde u mogen kennen als de God die bezig is hemel en aarde weer samen te brengen. We danken u dat het niet meer een onoverbrugbare kloof is tussen aarde en hemel. We danken u dat we mogen geloven dat degene die bij u zijn en wij hier op aarde elkaar mogen vinden in de lof op uw naam. We danken u dat u ons elke week weer daarop komt aanspreken. Bemoedigend, troostend, waarschuwend, leidend. Vader in de hemel, we danken u dat u dat alles doet om Jezus Christus wil. Als we ergens uw liefde gewaar mogen worden, dan is het wel daar. Bij hem die hier op deze aarde was en weet wat het leven op aarde kan opleveren. Bij hem die alles wist, tot in het diepst van het mensenhart. En die alles op zich genomen heeft en volbracht heeft. En naar u is teruggekeerd als eerste van velen. Vader in de hemel, we bidden u om uw zegen over de eredienst. Wilt u ons erdoor voeden en versterken? Wilt u ons weer op het goede spoor van uw woord zetten? En wees daarvoor met uw geest bij ons en werk in ons zoals u beloofd hebt dat u en uw zoon door uw geest in ons willen wonen. Geef dat dat ons vervult. Geef dat u zelf ons vervult. Ook in deze dienst. Vader in de hemel, we bidden u, wees met de kinderen en de leiders die straks naar de kinderbijbelklas gaan. Wilt u ze ook daar zegenen en helpen om daar hun taak te doen? En wilt u geven dat de kinderen zo mogen groeien in liefde voor u? Ook door het kennen van u. Zegen het. Wij bidden u dit in Christus naam. Verhoor ons door uw geest. Amen. We gaan zingen het kinderlied Ik ben de weg. En daarna mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar de kinderbijbelklas.
Thank you.
gaan vanmorgen lezen uit het begin van de Bijbel, Genesis 1. En dan als het zo moest zijn, heeft Genesis 1 nogal wat aandacht gekregen in de pers deze week. Over een hoogleraar in Nijmegen, die afgelopen week haar ambt aanvaard heeft met een reden over het scheppen in Genesis 1. Volgens haar is dat slechts scheiden. Dat is een knappe uitspraak. Die alleen waar kan zijn als je weet, precies weet wat scheppen is en wat scheiden is. En verder was het ook geen echt nieuwe ontdekking. God heeft het eerste woord, dat is zo, dat blijft zo. Hij heeft ook het laatste woord. En we doen er goed aan ons daarna te voegen. We gaan zingen ter inleiding op de lezing uit Genesis 1, liedboek 1. Genesis 1, vers 1 tot en met 27. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, daarvan wordt dan gezegd, in het begin scheidde God de hemel en de aarde. Met andere woorden, er was al wat voor de schepping. Hoera, wat een vondst. Natuurlijk was er al wat voor de schepping. God was er al. En wat er verder was, worden wij niet gewaar. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de overvloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. Je merkt dat in dat scheppingsverhaal heel vaak het scheiden een belangrijk punt is. Hè? Heel vaak creëert God door te scheiden. Dus zo vreemd is het ook weer niet. Alleen je kunt daar geen definitieve dingen over zeggen. Gewoon omdat je niet weet wat scheppen is. Dat weten we niet. Je kunt het wel een naam geven, omschrijven, maar dat weet je nog niet. En evenmin wat scheiden is. Probeer het maar eens. Om hemel, het water boven en het water beneden te scheiden. Hoe moet je dat doen? In die zin is dat ook scheppen, creëren. Goed. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Zaad vormen de planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort. Allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen de derde dag. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen de vierde dag. God zei, het water moet wemelen van levende wezens. En boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens, waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren en zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipte. God zag dat het goed was. En dan merk je dat er een verandering komt. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En dan de tekst van vanmorgen, vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En tot zover de lezing. Laten we nu zingen uit Gezang 129, het tweede vers. Zingen we opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen. Dus opwekking 378 is straks ons amenlied. Dit lied, wat we net gezongen hebben, en daar staat boven in het gezangboek Huwelijk. En zo komen we op het spoor van het onderwerp van vandaag. Opnieuw over relaties. En dan vandaag in het bijzonder vastgemaakt aan de marriage course. Een fatsoenlijk Nederlands huwelijkscursus die van de week van start gaat. Wij zouden daarbij overkoepelend een preek in leveren. Dit is de eerste die daarbij hoort. Mocht u na de dienst behoefte hebben aan gebed, dat iemand voor of met u bidt, degene die horen bij het gebedsteam, die kunt u herkennen aan de badges en zijn bereikbaar na de dienst, onder andere in de diakenkamer. Komende week dus, broeders en zusters, gaat die huwelijkscursus van start, marriage course. Het gaat over fundamenten leggen, over de kunst van het communiceren, conflicten oplossen, over de kracht van vergeving, over ouders en schoonouders en wat betekent het om je vader en moeder te verlaten en heb je dat gedaan. Het gaat over goede seks en over liefde in actie. Dat zijn de onderwerpen. Als je dat nou allemaal zo achter elkaar hoort of leest, dan zou je kunnen denken, is het huwelijk een probleem? Is het een probleem, het huwelijk? En het antwoord is, ja, dat is het. Het huwelijk is een probleem. En hoe is dat zo gekomen? Nou, lees maar even bij het allereerste huwelijk in Genesis, van Adam en Eva, je snapt het. Dat is zo gekomen door de zondeval. En mocht iemand denken, dat is lang geleden, dan kunnen we wel even kijken naar een van de gevolgen die wat dichterbij liggen. In onze westerse samenleving, eeuwenlang gedomineerd door het mannelijke, is in de vorige eeuw een proces op gang gekomen van feminisering. Fulltime moederschap werd haast neergezet als iets om je voor te schamen. Je moest op zijn minst een parttime baan hebben. Nou, we kennen al die verhalen wel van zoveel vrouwen in de top van het bedrijf enzovoort. Terwijl in onze eigen tijd de grenzen daarvan alweer in zicht komen. Maar een anti-mannelijke beweging is net zo vruchteloos als een anti-vrouwelijke. Waarom? Niet omdat in de gang van de tijd de slinger nou eenmaal altijd heen en weer gaat. Dat zie je nou natuurlijk ook weer gebeuren. Maar omdat de Bijbel niet van een tegenover wil weten. Het gaat niet om aanvallen, maar om aanvullen. En dat staat, Bijbels gezien, weer in een bepaald kader. Een kader waarbinnen de Bijbel ook kan zeggen, er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Galaten 3. En dan gaat het over de nieuwe mens aandoen. Al met al genoeg om dat vandaag voor het voetlicht te halen. Eigenlijk het basale Bijbelse lijn. Wat zegt de Bijbel over man en vrouw? Ja, als ik het zo zeg, dan begin ik eigenlijk al te laat. God zegt niet in eerste instantie iets over man en vrouw, maar over mannelijk en vrouwelijk. Zo staat het er ook terecht in Genesis 1 vers 27. Mannelijk en vrouwelijk. We hebben, hoop ik, iets geproefd van dat kostbare verhaal uit Genesis 1. Je maakt kennis met een God die een geweldig schepper is. Geweldig creatief. En zijn hart gaat uit naar zijn schepping. God is steeds bezig om mooie dingen te maken van dag tot dag. En alles werkt toe naar een hoogtepunt. Dat voel je als je bij vers 26 aankomt. En daar lees je dat God zegt, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Want als je dat nou vergelijkt met wat ervoor staat, al die dagen, dan staat er steeds van er moet. Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. Er moet licht komen. Er moet jong groen ontkiemen. Logisch zou zijn dat er in vers 27 of 26 ook zou staan, er moeten mensen komen. Dat staat er niet. Je merkt de verbondenheid van God daarmee. Relatie, hè? Relatie, verbondenheid. De verbondenheid van God hiermee. Met de mensen laten wij mensen maken. Ik heb al eerder gezegd, wij, ik weet nog niet hoeveel, kom later wel, dan wordt het wel duidelijk. Maar God is in zichzelf relatie en hij maakt relatie, hij legt relatie. Laten wij mensen maken. En tot in de formulering merk je de verbondenheid van God ermee. De hele aarde is klaargemaakt. En de ruimte om te leven is ingericht. En dan gaat het naar het toppunt van de schepping, de mensen. En dan staat er in vers 27, en heel opvallend, dat het woord scheppen 3 keer gebruikt wordt. Het is op en top, een creatieve daad van God. God schiep de mens als evenbeeld van God schiep hij hen. Dat is herhaling. En dat is een Hebreeuwse manier van zeggen. Om duidelijk te maken van, dit is het, hier gaat het om. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dus let op, er staat niet man en vrouw, maar mannelijk en vrouwelijk. God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk. De nadruk ligt niet op het verschil, maar op het gezamenlijke, de mens, als evenbeeld van God. Nou, hetzelfde, dat kom je nog een keer tegen in hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Nog een keer dat gezamenlijke. In het evenbeeld van God. Goed. Wij kennen vanuit de geschiedenis en vanuit onze cultuur en vanuit onze eigen ervaringen, wij kennen heel goed het tegenover. Het verschil. Maar de Bijbel begint met eenheid. Wij kunnen ons dat nauwelijks nog voorstellen, nog indenken. Wat dat dan is. Waar het dan precies om gaat. Net zoals we het waarschijnlijk toch een beetje vreemd vinden, dat in Jesaja 42 God zichzelf vergelijkt allereerst met een krijgsheld. Oké, dat is nog niet zo vreemd. Maar dan vergelijkt hij zich in datzelfde vers met iemand die het uitschreeuwt als een barende vrouw. En God heeft het over zichzelf. Nou, vergelijking denken we dan. We zijn er klaar mee. In Jesaja 66 zegt God, zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten, zegt God. Is God een man? Is God een vrouw? Ja. Als je zo'n vraag stelt, dan ga je alweer uit van het tegenover. Ik denk dat je moet zeggen dat in God het mannelijke en vrouwelijke op een volkomen manier in balans is. En dat is ook Genesis 1 vers 27. Het mannelijke en vrouwelijke is in de mens in volkomen balans, in evenwicht. Maar dan zeg ik het eigenlijk alweer te veel. Het is alweer te veel ingekleurd vanuit later, vanuit de onbalans. Je zou gewoon moeten zeggen, de mens was volkomen. Mannelijk en vrouwelijk. Net zo volkomen als God, van wie de mens, mannelijk en vrouwelijk, het evenbeeld is. Dus als we nadenken over man en vrouw, dan moeten we ons altijd eerst even weer realiseren dat het in principe niet gaat over biologische wezens of zo, die van elkaar verschillen, of over man en vrouw als seksuele wezens. Maar we moeten allereerst nadenken over de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten die God in de mens heeft gelegd. Als je hier gaat aanvallen, en als je gaat denken vanuit een tegenover, ja, dan zit je er al naast. Ga je nadenken over aanvullen, dan kom je op een Bijbels spoor. Dat is wel heel lastig. Want we zijn enorm voorgesorteerd door onze eigen geschiedenis en door onze cultuur. Maar het Bijbelse spoor is altijd echt weer een mooie ontdekking en herontdekking. We gaan nog wat verder nadenken over wat dat dan is, dat mannelijk en vrouwelijk. Wat is dat nou eigenlijk? Bijbels gezien is de kernkwaliteit van mannelijk leiding geven, hoofd zijn. Als God, evenbeeld. En de kernkwaliteit van het vrouwelijke is helper zijn. Als God, evenbeeld. En dan moet u bij uzelf even nagaan wat met u gebeurt. Want als wij het hebben over hoofd en hulp, ja, dat kunnen wij nauwelijks nog zuiver duiden. Tenen gaan krom. Maar de Bijbel zegt het wel zo. En ik zei er opzettelijk bij, als God. Zo is de mens geschapen. Mannelijk en vrouwelijk, als evenbeeld van God. En dan moet je ook bij hem zijn om te ontdekken, weer te ontdekken, hoe dat dan precies is. Leiding geven als God. En helpen als God. En je ziet ook bij de zondeval dat de mens juist in die kernkwaliteiten de vloek gaat ervaren. Juist in de liefdevolle verbinding. Nou, dat is vooral helpen, hè? Verbinding maken, verbinding leggen. Dus de kernkwaliteit van het vrouwelijke. Juist daarin wordt Eva vervloekt. Je zult je man begeren, zegt God dan. Dat betekent, je zult zijn leiding naar de kroon steken. Je zult niet langer willen helpen. En de man zal als hoofd, als leider, zijn kroon moeten afleggen en op zijn knieën moeten zwoegen tussen het onkruid. Dat gebeurde bij de zondeval. Maar wij willen vanmorgen met elkaar proberen om de verbinding die God oorspronkelijk bedoeld heeft tussen dat mannelijk en vrouwelijk te herontdekken. En dat mag, dat kan in Jezus Christus. Want hij is de nieuwe mens. De nieuwe Adam. En als je naar het leven van Jezus op aarde kijkt, dan zie je iets van die mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in hem. Op een volmaakte manier met elkaar verbonden, dat moet wel. Maar je ziet bijvoorbeeld dat Jezus het initiatief neemt. Hij gaat ook rustig tegen de stroom in. Hij laat een krachtig geluid horen. Als een ware krijgsheld gaat hij de confrontatie met de Satan aan. Dat is een echte leider. En ook, hij onderwerpt zich volkomen aan de Vader in de hemel. Hij kent niks mooiers dan dat zijn Vader zijn leven leidt. Hij kent een diepe intimiteit met zijn Vader. Hij was gevoelig in de omgang met mensen. Hij voelde ze aan. Hij kon mensen echt aankijken. Dat lees je nog alles. Hè? Jezus zag hem. Iedereen eroverheen kijkt. Jezus zag hem. Of haar. Hij kon verbinding maken. Relatie leggen. Mannelijk en vrouwelijk. Op een geweldig mooie manier. Met elkaar verbonden in die nieuwe mens Jezus Christus. En wij, zoals we hier zitten, mannen en vrouwelijk, mannelijk en vrouwelijk, wij mogen ons door deze mensenzoon laten redden. Wij mogen ons laten redden van de zonde die er gekomen is, ook in de man-vrouw, mannelijk-vrouwelijk relaties. In het mannelijk zijn en vrouwelijk zijn. Want wat zie je gebeuren als het mannelijke zich opstelt tegenover het vrouwelijke? Wat gebeurt er dan? Dan krijg je heerszucht. Dan krijg je macho's. En in onze cultuur wordt dan gezegd, dat is een echte man, zeg. Nee, dat is een macho. Nou, dat is nou juist geen echte man. Snap je? Dat is iemand die het mannelijke heeft losgemaakt van het vrouwelijke. En daar tegenover zich opstelt. Nou, dat is bijbels gezien juist geen man. Jammer dan, macho. Als het vrouwelijke zich opstelt tegenover het mannelijke, dan krijg je, wat krijg je dan? Dan krijg je slachtoffers, hè? Dan laat je alles maar over je heen komen. En het beeld van de ideale vrouw, in de mode en in de reclames, dat is nou juist geen echte vrouw. Want het is vooral tegenover het mannelijke. Mannen en vrouwen mogen beiden het mannelijke en het vrouwelijke als een aanvulling ontwikkelen. En hoe kun je dat doen? We kunnen dat doen in de verbondenheid, in de relatie met Jezus Christus. De volmaakte nieuwe mens. Nou, dit zijn basale dingen, lijken me van geweldig grote betekenis voor bijvoorbeeld onze huwelijken. En wij voelen ook allemaal frictie zitten tussen mannelijk en vrouwelijk. En dat komt door de zondeval. Maar God bedoelde die eenheid van mannelijk en vrouwelijk. En vooral in het huwelijk mag je leren dat weer bij elkaar te brengen. Ik heb nou die Bijbelse grondlijn wat getrokken. En ik laad het daarvoor nu bij. Anders hoef je niet meer naar de cursus toe. Dat is ook niet de bedoeling. Moet je vooral doen. Ik ga het even uitwerken in een andere richting. Ook om het nog wat helderder te krijgen. Ik ga het uitwerken, dit punt, in de richting van het kerk zijn. God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Maar hoe zit dat nou eigenlijk dan in de kerk? In de gemeente van Christus is hier nog wel wat te winnen, denk ik. In sommige kerken wordt dat min of meer opgelost door God zo nu en dan ook moeder te noemen. Hè? Dan wordt God een vrouw, ze wordt moeder. En zo roep je haar dan aan. Maar dat is nou net het punt niet. Het gaat om nieuwe mensen. Niet om een nieuwe God, maar om nieuwe mensen. Daar gaat het om. Maar hoe mannelijk, vrouwelijk, aanvullend is de kerk eigenlijk? De gereformeerde kerk kent een nogal dominante mannelijke cultuur. En ik zet het even zwart-wit neer, maar wel herkenbaar, denk ik. hoe het dan gaat. In een kerk waar het mannelijke sterk dominant is. Wat krijg je dan? Bijvoorbeeld, ik heb op de overkoepelend ook wat dingen neergezet. De zaak gaat voor de persoon. De organisatie gaat voor gemeenschap, verbinding. Standpunten worden snel gedeeld. Levens een stuk moeilijker. Dat is een relatie. Het hoofd heeft voorrang op het hart. Analyse gaat voor intuïtie. De leer gaat voor het leven. Helderheid gaat voor warmte. Liefhebben met het verstand gaat voor liefhebben met het hart. De kernkwaliteit van het mannelijke, zomaar aanwijsbaar of niet dan. En waar zijn we nou in staat om als mensen, geschapen door God, waar zijn we nou in staat om als mensen plaats te geven aan ook de vrouwelijke kernkwaliteiten? Al die dingen die ik net noemde, maar die zo makkelijk ondersneeuwen. Je ziet mensen ermee worstelen. Het gevoel en de ervaring, en dat zijn vrouwelijke kernkwaliteiten, zijn in de kerk belangrijker geworden. En het is typisch mannelijk om daar bang voor te zijn. Het zou goed zijn om vanuit het perspectief van mannelijk-vrouwelijk daar eens over na te denken. Wat zou dat met ons doen als kerk eigenlijk? Als vrouwelijke kwaliteiten, want mannelijke hebben we er zat. En die hebben we ook wel in allerlei vormen en die hebben we vorm gegeven. Maar als nou die vrouwelijke kwaliteiten meer de aandacht zouden krijgen. Er wordt gepraat en geschreven over de vrouw in het ambt. Dat lijkt mij nou net weer zo'n analyse. We gaan het allemaal uitzoeken en zo. En dat is prima. Je moet het ook uitzoeken. Dan mis je toch weer wat. Je mist weer wat. Als je daarvan een soort organisatorische aanpak maakt. Hè, weer iets alleen maar van het verstand. Ja, dan krijg je wat precies langs het probleem heen schuift. Deze problematiek wordt niet opgelost door de vrouw in het ambt toe te laten. Echt niet. Zo krijg je niet ineens een meer vrouwelijke kerk. Dat is flauwekul. Het gaat veel dieper. Het zou mooi zijn dat in dat nadenken daarover dat aspect nou eens ruimte zou krijgen. Want het gaat veel dieper. Namelijk door het vrouwelijke in het mens zijn. Dus ik bedoel daarmee het geheel, het samen, het gezamenlijke. Het te leren herontdekken. Het vrouwelijke leren herontdekken. Als schepping van God. En daarvoor hoef je echt de vrouwen van de gemeente niet in een ambt te stoppen. De grote uitdaging is om je daarbij niet te laten hinderen door je geschiedenis of door je cultuur. Dat is lastig hoor, dat is ontzettend lastig. Ik noemde al even dat voorbeeld van hoofd en hulp, waar alle tenen krom van gaan en zo. Maar dat zegt heel veel over onszelf. Over onze geschiedenis, onze cultuur, hoe wij er zelf in zitten. Maar die geschiedenis en cultuur spreken een heel stevig woord hoor. Wel zo stevig dat die in staat zijn het Bijbelwoord te overheersen. Maar dan moet je toch leren dat de Bijbel er niet naast zit. Want dan zit je er zelf naast. Het gaat om niets minder dan om nieuwe mensen. En dat is een veranderingsproces als vrucht van het werk van de Heilige Geest. En hij maakt dat zichtbaar en ervaarbaar. Zodat je het helemaal kunt erkennen en ook leert vormgeven. In Christus Jezus zijn er geen mannen of vrouwen meer. In Christus Jezus is mannelijk en vrouwelijk verbonden tot één nieuwe mens. En daarmee, met dat Bijbelwoord, komt op ons allemaal een appel af. Je wordt herschapen tot het evenbeeld van Jezus Christus. Dat betekent dat we bij alles wat daar stuk in is gegaan door de zonde, in het mannelijke en vrouwelijke, dat we door de kracht van de Heilige Geest mogen zoeken naar herstel daarvan. Dat betekent bijvoorbeeld dit. Als mannen mag je zoeken naar je vrouwelijke dimensie. Je gevoel raken. Geen macho willen zijn. Verbinding leggen. In plaats van afstand houden. Warmte naast analyse. En als vrouw mag je zoeken naar je mannelijke dimensie. Daadwerkelijk aanvullen. En niet over je heen laten lopen. En als we hierover nadenken. En vanuit de Bijbel. Nou, dan zullen we allemaal wel wat pijn voelen, denk ik. Bij zoveel dat stuk is gegaan sinds de schepping. Pijn voelen, maar niet zonder hoop. Niet zonder hoop, want Jezus Christus is de volmaakte nieuwe mens. En dat betekent niet, hij is een supermens, ver bij ons vandaan, maar één van ons, de mensenzoon. Laten we leven en zoeken in relatie, in verbondenheid met hem. Als er één is die niet aanvalt, maar aanvult, dan is hij het. Die ook nog eens echt God is ook. Jouw leven, als man, als vrouw, als mens, mannelijk, vrouwelijk, schepping van God. Jouw leven, veilig bij hem. Amen. Thank you. We gaan luisteren naar de wet van God. En de geboden van God zijn een belofte voor mensen in Christus Jezus. Daarna zingen we uit het liedboek, lied 95. Een bede tot de Vader, schepper van hemel en aarde, dat u ons de kracht van de Heilige Geest zal geven in de gemeente. Lied 95. In Christus spreekt God ons aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Een ander heb je niet nodig. Ik heb je lief. Eer mij op mijn manier. Die geeft vrijheid. Gebruik mijn naam. Die redt jouw leven en dat van anderen. Gebruik mijn dag, hou de zondag hoog. Respecteer je vader en moeder. Door hen mag je mij leren kennen. Bescherm het leven van je naaste. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Respecteer wat van een ander is. Ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. Kortom, ik vervul het verlangen van je hart. Oftewel, heb de Heer je God lief boven alles en met inzet van al je krachten. En heb je naaste lief als jezelf.
Thank you.
via de zendende kerk Hattem. En de brief die elke maand wordt uitgegeven over de Oekraïne, zijn een aantal dingen binnengekomen. Vraag om voorbeden, waaronder voorbeden voor Julia, dat is een baby van Dima en Elena Binsarovski. Die baby wordt van de week geopereerd. Ze heeft last van hartproblemen. De vader overigens van deze baby moet aan zijn hart geopereerd worden. Dat zal in Kiev gebeuren. De baby wordt komende week in Nederland geopereerd, want ze zijn nu in Nederland. We willen ook voor hen bidden. Laten we de Heere aanroepen. Heere onze God, schepper van hemel en aarde, schepper van ons mensen. We hebben geluisterd naar het onderwijs vanuit uw woord over mannelijk en vrouwelijk. En we hadden en hebben daar allemaal zo onze eigen gedachten en ervaringen bij. Soms heel diepe, die we misschien nauwelijks durven delen met anderen. Soms heel pijnlijke, die we weg hebben gestopt. Met het idee dat als we het niet toelaten, dat het er dan ook niet zo is. Soms durven we het deksel niet van de put te halen, omdat we bang zijn dat het bodemloos is allemaal. Ook heel mooie gedachten en ervaringen die we mogen koesteren. Als er iets weer zichtbaar wordt van uw bedoelingen met de schepping van de mens, mannelijk en vrouwelijk. We danken u voor Bijbels onderwijs dat veel dieper gaat dan wat ons vanuit onze samenleving of vanuit onze geschiedenis wordt aangereikt. We zijn wel bevoorrechte mensen, zeg. En we bidden u om aanvaarding van het onderwijs vanuit de schriften. Geef dat we leerbaar zijn voor uw geest. En dat we ook iets herkennen van onze eigen vragen en zoeken op dit gebied. En we bidden u dat u zelf vanuit uw hart in ons wilt spreken. Tot ons hart. En we mogen gaan ervaren wat het betekent om door de geest van Jezus Christus nieuwe mensen te worden. Zelf, persoonlijk en ook samen als gemeente. Dat we dat aandurven vanuit uw evangelie. En niet vanuit onszelf. Laat het licht van uw woord schijnen in ons dagelijkse leven, in onze huwelijken, in onze relaties met collega's, waarin we als mannen en vrouwen met elkaar omgaan, onze relaties in de buurt waarin we wonen. Laat ons hart daarbij gericht zijn op Jezus, die volmaakte nieuwe mens, die gestorven is om onze zonde, om onze gebrokenheid op dit gebied. En die tegelijk door zijn geest zijn vernieuwende werk aan het doen is. De nieuwe schepping. Dank u dat we dat mogen geloven en leren geloven. Dat er bij u dus ook altijd hoop is. Zelfs in de dood. Heere, u hebt ons er allemaal weer voorgezet. En dat brengt ook herinneringen naar boven, naar eigen situaties die we hebben meegemaakt en die nog altijd pijn doen. Maar u hebt ons er allemaal weer voor neergezet bij het overlijden van zuster Toos Nicolai. Ons leven hier is eindig, maar er is hoop zelfs door de dood heen, door het sterven heen. Er is leven, nieuw leven. Dank u wel dat u haar verlangen aan het einde van de lange ziekte hebt vervuld. En dat u dat verlangen in haar ook zo sterk hebt gemaakt. Heer in de hemel, we geloven dat dat de vervulling is van een heel leven hier op aarde. En we willen u danken voor haarzelf, voor haar zijn. Te midden van en voor velen in deze gemeente. De plaats die ze zo heeft ingenomen, op haar plek, op haar manier. Dank u wel daarvoor. En ook daardoor leert u ons. Net als zij toch steeds weer, naast alle gebreken die er waren, kracht te zoeken in u. En Heer in de hemel, u hebt nu de pijn en de ziekte van haar afgetild. En ze mag mee bidden om de vervulling van al uw beloften. Vader in de hemel, wij bidden u voor broeder Aten Nicolai, voor de kinderen, de kleinkinderen. Nu zijn moeder, oma moeten missen. Wilt u troosten, elke keer als het weer scherp naar voren komt. Als de pijn gevoeld wordt, het gemis, wilt u troosten en kracht geven. En laten zien dat u er bent. Als een almachtige God. Als een trouwe God. Een troostende God. Vader in de hemel, we dragen aan u op, Henk en Ea van Biesem. In deze dagen waarin Ea is uitgeteld en de baby geboren zou kunnen worden, maar er zoveel andere dingen ook nog voor liggen. En ja, we weten eigenlijk niet hoe we het zouden moeten doen of zouden moeten kiezen, maar we kunnen ook niet kiezen. Het gaat zoals het gaat. En Heren, we geloven, het helpt ons ook dat te geloven, dat de dingen in uw hand liggen. En daarom komen we bij u om te vragen of u Henk het herstel wil geven waarop gewacht wordt. Het herstel van de kracht, zodat verdere behandeling in de komende week, als het mag, mogelijk is. En dan de baby. Maar Heren, we zetten het dan voor onszelf in elkaar. En het ligt in uw handen. Wilt u met uw handen beschermen en omringen en kracht geven. Heren in de hemel, we bidden u voor de avond over opvoeding, morgenavond. Wilt u degene die hier komt spreken zegenen en geven dat het tot ons door mag dringen, dat het ook dat gaat over diepe dingen vanuit uw evangelie. Dat gezag niet zomaar iets is, maar dat je ook werkelijk iets te zeggen mag hebben als christen. Heer in de hemel, wilt u degene die samenkomen zegenen en daarop opbouwen. En we bidden om uw zegen over de marriage course die van de week gaat beginnen. Wees met al degenen die daar van plan zijn heen te gaan. Geef dat het kan. Dat ze elke avond kunnen meemaken. Dat ze daardoor mogen groeien. Groeien in Bijbels besef. In het nieuwe mens zijn. Groeien naar elkaar toe. En wilt u de vruchten daarvan laten zien in de huwelijken, maar ook in de gemeente. Vader in de hemel, we bidden u voor Julia, die van de week geopereerd moet worden aan haar hart. Wilt u haar beschermen en de ouders sterken. En wees met vader Dima, die ook nog geopereerd moet worden. Wilt u ook hem sterken en geven dat ingrepen die nodig zijn ook doeltreffend mogen zijn, adequaat, dat er herstel mag komen. We bidden u voor de families Colijn en Harry van en Henk en Ria Drost. We bidden u om kracht voor hen in hun werk en hun leven in de Oekraïne. Wees met onze broeders en zusters daar in Kiev en de omringende plaatsen. Wilt u de mensen die van plan zijn belijdenis te doen daar, wilt u ze helpen om te staan voor geloof en te roemen in uw naam. Wilt u conferenties zegenen. De zondagsschool, waar nu nog gebrek is aan medewerkers, wilt u geven dat die het in hun hart krijgen om zich daaraan te wijden, om anderen in te leiden in de schatten van uw evangelie. Heere, zegen dat. Wij leggen dat alles in uw handen en we doen dat in de naam van Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven voor ons. Verhoor ons om hem. Amen. Uw liefdegaven worden nu ingezameld in de collecte voor de diaconie stoelenproject. Thank you. tenslotte in deze dienst op Psalm 86. Allen die als goden blonken zijn bij u in het niet gezonken. Met andere woorden, probeer je eigen bijbelse positie te vinden. Alle goden van geschiedenis, cultuur, omgeving stellen niks voor. Daar gaat het niet om. Jij mag leven met de evangelie van God. Niets kan bij zijn werk bestaan. En dan de bede, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 3 en vers 4. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.